Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Dan een aflevering uit onze serie The Invisible Migrants, de onzichtbare migranten. Zoals de meeste Nederlanders hier in Australië wel weten, worden de Nederlandse migranten van na de Tweede Wereldoorlog vaak omschreven als de Invisible Migrants, omdat ze zich qua uiterlijk niet veel onderscheiden van de Australiërs, razendsnel assimileerden en de taal niet doorgaven aan hun kinderen in hun nieuwe land. Frans Warfemius sprak met Jerry Smulders, die als oudste van het gezin Smulders met de boot aankwam in Sydney op een warme zomerse dag. Ze krijgen onderdak in een migrantenkamp en pas na 3 jaar heeft het gezin genoeg geld om een stukje land te kopen en een huis te bouwen. Het zal tot 2015 duren voordat Jerry en zijn vrouw hun eerste reis naar Nederland maken. Het verhaal van Jerry Smulders en de eerste vraag die Frans Warfemius aan hem stelde was: welk jaar emigreerde je naar Australië?
Het jaar was 1957. Ja.
En hoe ben jij hier naartoe gekomen? Was je alleen? Was je met familie?
Nee, ik was met familie. Vader, moeder en 4 kinderen. Ik vertrekte van Amsterdam. Ja.
En hoe ontstond dat idee om naar Australië te gaan?
Wel, ik was maar 12 jaar oud in die tijd. Maar mijn vader, die was een timmerman. En, door de vorst verleid natuurlijk, kan hij niet werken in de wintertijd. Ah. Dus hij wil altijd naar een ander land gaan, zou ik zeggen. Want hij houdt van werken. Toen met Hongarije in die tijd, hadden de Russen dan Hongarije ingevaren. En mijn vader zegt, oké, dat was in 1956. En hij zegt, ik ga weg. Ik ga uit Holland. En ze zou naar Amerika gaan, Canada gaan, maar dat is allemaal te koud natuurlijk. Dus Australië was een land.
En dat heb je allemaal meegekregen. Ik bedoel, als 12-jarige, dan ben je je goed bewust van wat er om je heen gebeurt.
Ja, dat wel. Voor jongeren, want ik was al 12 jaar jong, ik had er veel plezier in natuurlijk. Het was een leuke vakantie.
Een avontuur. Maar,
ja, mijn moeder vond het een beetje moeilijk, hè. Die had een beetje, noemen ze het, eenzaam of zoiets.
En, ja.
Nee, mijn vader toen hij hier kwam, de eerste positie die had hij gehad, ze stuurde hem naar werk op de Snowy Mountains.
Oh.
Om op de Snowy Mountains te gaan werken.
Ja, want waar kwamen jullie aan?
We kwamen naar Sydney aan.
Ja.
En dan gingen we eerst naar een Migrant Accommodation Center.
Ja.
En dat was Skyville, which is bij Windsor in de buurt.
Hoe was die accommodatie?
Het viel best mee. We hadden 3 kamertjes. Dus dat was goed. En mijn moeder kreeg meteen werk op dat hostel. Om in de keuken te werken op het hospitaal dat ze hebben daar. En dat vond ze hartstikke leuk.
Ja.
En toen ging ik naar Richmond, de hogeschool in Richmond.
En hoe pakte je dat aan?
Wel, in het begin was niet moeilijk. Op het leren natuurlijk. Engels te leren voor kinderen is dat niet zo moeilijk. In 6 maanden tijd kunnen kinderen best Engels leren.
Ja,
dat is
een beetje meebabbelen. Maar dan, ik bedoel, de grammatica, het schrijven?
Ja, dat is een beetje moeilijk.
Ja.
Dat duurde een beetje langer natuurlijk. Maar
ja.
Net zoals je rekenen. Rekenen ging dat mee. Ik kwam eerst in de klas met rekenen. Want Hollands rekenen was zoveel beter dan Australisch rekenen.
Ja?
In die tijd. Oh ja. Maar ik kwam eerst in de klas met rekening, maar niet in Engels. Dan kwam ik met het tweede laatste.
En even terug naar dat allereerste begin. Weet je in welke periode van het jaar je aankwam in Sydney?
Ja, dat was in de zomertijd. Het was november de 3e. Een prachtige zonnige dag. En we gingen onder de Harbour Bridge.
Beetje warm?
Oh ja, zeker. En er waren helemaal geen huizen meer in die tijd. We hadden een grote huis anyway in Sydney. De hoogste bouwer dat er was die... Dat noemen ze dan de IWA-building. Dat looks like an Eiffel Tower.
Geen hoogbouw?
Nee, helemaal geen hoogbouw. Niet in die tijd.
En iedereen aan dek om te zien waar je zou terechtkomen?
Ja. Ik weet niet wie iedereen was, maar ik was wel op dek. Het was 10 uur in de morgen, dus ik wou Sydney zien.
Ja.
Hartstikke leuk.
Had je enig idee?
Nee, helemaal niet. Want voordat we naar Australië gingen, hadden we al die, hoe noemen ze dat, interviews of zoiets, weet je wel, met representatives van Australië en Hollandse representatives. En die zeiden natuurlijk, wel, je hebt je warme dingen nodig, je jassen kun je hier in Nederland aflaten, want je hebt het niet nodig in Australië.
Ja.
Het eerste jaar misschien wel, maar het tweede jaar heb je wel nodig, hoor.
Ja, dan ben je niet helemaal juist geïnformeerd.
Nee, dat is heel slecht zelfs. Maar ja, anders was het goed gegaan. We hadden aan boord het schip hadden we een slaapkamer van 6 personen. Niet zo mooi als tegenwoordig natuurlijk, maar het ging best mee.
En hoe lang duurde die reis?
31 dagen, ja. Waar we het eerste schip door de Suezkanaal, want daar is een oorlog geweest het jaar eerder. Met de Egypte natuurlijk, daar hebben we dan de kanaal overgenomen. Maar wij waren de eerste toeristenschip die door de Suezkanaal gingen. Die gingen door de Suezkanaal, Mediterranean, zij was prachtig, die was prachtig. En dan die Suezkanaal en dan gingen we door de Golf van Aden. En dan van direct naar Fremantle toe. En dan van Fremantle naar Melbourne, dan Sydney.
En goed, dan kom je aan. En hoe vind je dan je plek in dat nieuwe land?
Wow, nou. Als een jongen vind ik het hartstikke goed. Want ik verliesde wel een paar maanden met leren natuurlijk. Want ja. In Holland was het weer in augustus, in september. En hier begonnen ze weer in januari. Dus eind januari is februari. Dus ik had al 6 maanden ongeveer verloren met leren. Dus dan meteen naar hogeschool toe hier in Australië.
Ja.
En het viel best mee. Want ik was niet de enige die emigrant die op die school was. Er waren veel andere emigranten. Want op dat kamp hadden wij mensen van Holland natuurlijk. Denemarken, Griekenland, Italië en Polen. Veel Polen mensen. Want mijn broertje die leerde Pools voordat hij Engels leerde.
Ja.
Maar ja, dus die school was vol met die soort mensen. Dus, en die Australische mensen, de jongens ook en de meisjes die op die school waren, die waren hartstikke leuk. Die wilden veel met je praten natuurlijk, om van je eigen land een beetje te leren en zoiets. Dus nee, dat ging goed.
Je werd goed en warm ontvangen?
Jazeker. En ook bij de buurmensen die bij waar de kamp was, er waren allemaal farmers die dachten. En die groeiden natuurlijk veel... citroenfruit en onze watermeloens en zoiets.
Ja.
En nee, de immigranten gingen helpen om ze allemaal te plukken en zoiets. Dus een beetje inkomen voor de migrants.
Ja.
Zo, nee, dat was goed afgelopen. Die waren hartstikke leuke mensen.
En dan gaat het gezin op zoek naar een eigen woning.
Ja, ongeveer 3 jaar later. Mijn vader had zijn eerste blok land gekocht. Dat was in Ryde.
Duurde dat zo lang?
Oh ja, was dat geen geld. Dus je moet een beetje werken natuurlijk. Ze heeft eerst een blok land gekocht en een huis erop gebouwd. En in 1961 ging je dat huis in. Dus het huis helemaal klaar en het kon wel het huis eindelijk in.
Dus als ik het goed begrijp, dan kon je dat kamp niet eerder verlaten dan voordat je een flink bedrag bij elkaar had gewerkt om de volgende stap te kunnen zetten. Je werd niet geholpen.
Nee. Oh ja, help die bevraag ik, hè. Nederlandse boerenleenbank geloof ik, dat noemen ze. Ik weet niet precies.
Ja.
Daar kunnen ze het geld van lenen natuurlijk. Dat was een beetje een help om dat te doen. Dus,
en je vader, ja, die neemt de nieuwe taal misschien niet zo makkelijk op dan zoals dat voor jou ging. Want ja, hij is wat ouder.
Ja, weet je wel. Maar voor de mannen gingen nog, die werken dan, die mixen dan met die andere mensen. Meestal immigranten en zoiets. En het ging wel goed voor hem. Maar mijn moeder was het een beetje moeilijker. Want waar wij woonden dan in Ryde, toen hadden wij buurmensen. Die gingen ook allemaal werken.
Ja.
En dus zij kan met niemand praten. Zo, we waren wel bedankt omdat televisie daar was. Dan kon ze een beetje Engels leren van de televisie.
Ja.
Dat viel best mee dan, maar het doet een beetje lang.
Nou zijn wij als Nederlandse immigranten bekend onder de naam Invisible Migrants. Kun je je daar iets bij voorstellen, Gary?
Ja, dat kan best zijn. Want toen ik hier kwam, begon je heel gauw Australisch te worden. Je vergeet helemaal iets van Nederland. Het enige Nederland dat je hebt, want je hebt een tantes en oma's hier in Australië in die tijd. Dus vrienden van je moeder en vader, die bekomen dan je oma's en je tantes. En daarom heb je nog een beetje tijd dat je een beetje Nederlands bij je blijft houden. Want dan ga je trouwen natuurlijk en dan vergeet je het helemaal.
En heb jij je vrouw gevonden hier in Australië?
Ja, mijn vrouw die gaat terug naar de convict base, die familie. Dus een heel oude Australische familie.
Dus in die tijd was jij het Engels al zo machtig dat helemaal geen probleem was om een vrouw te vinden en om met haar een gezin te stichten?
Wel, put it this way, ik hou ervan tekenen. Ja? Omdat ik wou een tekenaar worden. En een engineer worden, zou ik zeggen. Mijn vader was een timmerman en ik zei, nee, ik wil geen timmerman worden, ik wil een engineer worden. Dus mijn eerste baan was voor een industrial diamond company. Die maakte dan diamond equipment voor de exploration en de mining industry. Mijn eerste baan was dan om te sorteren van diamanten. Anyway, op dezelfde zaak werkte mijn vrouw. Zij was dan de secretaresse van de manager. Dus ja, maar ze had altijd interessant in Holland. In die tijd al. Was zij ook vriendinnen, zou ik zeggen. Want op die tijd kwamen veel immigranten naar Australië toe. En er gingen veel op haar school ook. En er waren ook Hollandse meisjes die naar haar school gingen.
Ja.
Dus diezelfde meisjes die kon ik ook, die Hollandse meisjes die naar haar school ging. Zo is het afgelopen en tegen de 1972 waren wij getrouwd.
Ja, dan was je al 15 jaar in Australië.
Ja.
Helemaal Australiër geworden
inmiddels? Helemaal Australiër geworden, ja. Dat is wel. Ja, helemaal onvergeten. Wel, niet echt vergeten, want op onze trouwdag, daar zouden ze klompen gaan maken. Dus op de bruiloft had ze, elke vrouw had ze een klein klompje laat maken. Ongeveer 50 centimeters lang.
Ja.
Dus elke vrouw op de bruiloft krijgt dan een klein klompje. En ik geef iedere man een sigaar.
En Invisible Migrants, de Nederlanders staan zo bekend hier in Australië, hè, daar hadden we het al over. Ging dat ook zo bij jullie thuis, toen je nog thuis woonde, van nou vergeet Nederland, vergeet de taal, we zijn in Australië en dat is waar we ons op moeten richten?
Ja, want moeder natuurlijk praat nog steeds in Hollands of Nederlands en mijn vader ook nog een beetje, maar de kinderen natuurlijk spreken wel Engels natuurlijk. Dus als mama iets vraagt aan ons in Hollands, dan antwoorden wij terug in Engels. Zo, dezelfde tijd kon mama ook een beetje Engels leren. En de eerste keer dat ik terug naar Holland was, dat was ongeveer 4-5 jaar geleden. Dat was de eerste keer dat ik teruggegaan was.
Was dat de eerste keer?
De eerste keer, ja. Sindsdien ben ik weer 2 keer teruggegaan.
Hoe heb je dat zo lang kunnen uitstellen?
Als we tijd hadden, hadden we geen geld. Maar ik was blij dat ik het gedaan uiteindelijk. Hartstikke blij.
Dat moet een enorm verschil zijn tussen 1957 en 2015.
Wij woonden in de bos dan, wil ik zeggen, voordat we uit Australië kwamen. En dan loopte ik door de straten van mijn bos, Paas de Sint-Jan en alles. En ik dacht, hé, deze straten zijn zo narrow geworden. Ja, maar toen ik daar woonde, natuurlijk was het hartstikke breed. Dus dacht ik, van de pleidluik teruggegaan was. Eindelijk gedaan.
Ja, had je misschien een beetje een neiging om te willen blijven, of niet?
Nee, nou, een beetje later voor, denk ik.
Wanneer ga je weer?
Oh, misschien einde 2 jaar tijd. Ja, ja. Ik geloof dat mijn hart in Holland is, hoor. Dat zal je nooit verliezen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.